Mag ik Willem vragen om naar voren te komen? Was het nou Willem of Jan Willem? Willem, ja. Welkom. Je gaat vanmorgen iets vertellen van Open Doors. Of over het werk van Open Doors, maar vanuit de Bijbel. Dus we zijn benieuwd wat je vanmorgen gaat delen met ons. Mag ik nog voor je bidden? Vader, ik wil u danken, Heer, dat we zo bij u mogen komen. Heer, ik wil u bidden of dat u Willem wilt zegenen met uw woorden. Dat uw geest door hem mag spreken. Ik wil u bidden, Heer, voor ons als gemeente, dat we ons hart zullen openen, Heer, om te luisteren naar wat u vanmorgen tot ons wilt zeggen. Dat het niet slechts blijft bij horen, Heer, maar dat we het ook tot ons nemen en er ook iets mee gaan doen. Dank u wel, Heer, voor de gelegenheid die we hebben en wilt u Willem zegenen, om Jezus wil. Amen.
Zoals u op het scherm ziet, gij zult mijn getuige zijn, thema van vandaag. Ik begreep dat het donderdag ook al een soort van thema van de dienst was geweest. Dus ik hoop dat dit een aanvulling wordt van zondag. Of getuige zijn, te gaan en te staan. Ik ben Willem, ik ben 53 jaar, ik ben getrouwd met Anja, bijna 33 jaar, we hebben 3 kinderen. Afgelopen 4 jaar... Was telkens rond deze tijd was het feest. Eerst trouwde onze dochter Nathalie met haar Martijn, rechtsboven. Een jaar later onze andere dochter, Anja, linksonder. En zij leerde haar Robbie kennen en anderhalf jaar later trouwden ze. Maar door die coronamaatregelen konden ze geen kerkdienst vieren. Dus ze besloten om die kerkdienst een jaar later nog een keer te doen. Linksboven. En afgelopen jaar... trouwde onze zoon, rechtsonder. Ja, in de ronde. Ja, voor de scherpe mensen, inderdaad. En elke keer mochten wij als ouders getuigen zijn. Is dat dan ceremonieel of betekent dat ook echt wat, getuigen zijn? Getuigen zijn van een feestelijke of een bijzondere gebeurtenis, daar wil je iedereen van vertellen. Je familie, je vrienden, je klasgenoten, je schoolgenoten. Getuigen zijn van een overval. Van een ernstig ongeluk. Misschien wel van... Daar moet je van vertellen. Aan de politie, aan de rechter. Getuigen zijn, dat is niet iets vrijblijvends. De trouwdag van een van je kinderen... denk je ook terug aan je eigen trouwdag. Aan de huwelijksvoltrekking in het gemeentehuis met onze getuigen. Maar nog meer nog aan het moment in de kerk, de inzegening van ons huwelijk. In die dienst kregen wij de tekst mee en zie, ik ben met u. Altijd. Matthäus 28, vers 20. Een gedeelte van wat ze ook wat de grote zendingsopdracht noemen. Daarheen, onderwijs, doop enzovoort. En zie, ik ben met jullie. Ook een soort van getuigen zijn. Gaan. In een ander Bijbelboek wordt diezelfde situatie nog een keer beschreven. Handelingen 1. En daar staat het nog wat scherper. Vers 8. En gij zult mijn getuige zijn. Dat is in de Statenvertaling. Afgelopen donderdag vierden we Hemelvaartsdag. En net voor de hemelvaart gaf de Heer Jezus mee wat daar staat. Daar staat wat er gebeurt in de Bijbelgedeelte. Zullen we dat eens lezen? Ik lees hem uit de herziene Statenvertaling. Want daar staat dat gij zult getuigen zijn heel, heel scherp in. Dus 4 tot 9. Daar staat het volgende. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water... U zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en in Samaria en tot aan de uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. Wat me sowieso wel opvalt in het Bijbelgedeelte is dat het twee keer gaat over die Heilige Geest. De Heer Jezus zegt het twee keer. U zult de Heilige Geest ontvangen.
Vers 5.
Nee, sorry. In vers 5 staat, u zult gedoopt worden met de Heilige Geest. En in vers 8 staat, u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Die Heilige Geest, dat zal dus wel heel belangrijk zijn. Anders zou de Heer Jezus niet twee keer hier noemen. In zo'n korte tijd. En dat is het ook. Jezus zegt dat de Heilige Geest, het derde deel van de drie-eenheid, in zijn plaats zal komen om mensen, en in het bijzonder zijn volgelingen, van wijsheid, inzicht, rust, troost, nabijheid en nog veel meer te voorzien. Dan lijkt het wel of hij, de Heer Jezus, er niet meer is. Niet lijfelijk, niet fysiek, maar door zijn geest, in ons hoofd, in ons hart, om ons heen. Anders wat me opvalt, is dat aanwezige volgelingen aan hem vragen of hij het koninkrijk van Israël nog zal herstellen in deze tijd. Het lijkt er een beetje op dat ze zich wel bewust zijn van wat Jezus hen verteld had. Dat ze eigenlijk toch wel een klein beetje tot ze door was gedrongen dat de Jezus van ze weg zou gaan en niet meer terug zou komen. Iets wat Jezus al lang had gezegd. Ik ben er nu nog leven, maar ik ga terug naar mijn vader. Heer Jezus, fix het nog maar eventjes. In de tijd dat u hier nog bent, fix dat nog maar eventjes. Dat is wat ze tegen Jezus zeggen. Voordat u gaat, moet het wel opgelost zijn. Al die toestanden met die Romeinen. Die onvrijheid, die verdrukking. En dan nu, fix het maar even, Jezus. Dat gedoe met die polarisatie in onze samenleving. Fix het maar even, Jezus, die stikstofproblemen. Fix het maar even, Jezus, de gevolgen van corona. Fix het maar even, Jezus, die ongelijkheid in de wereld. Fix het maar even, Jezus, die mensenhandel. Fix het maar even, Jezus, en vult u het dan zelf maar in. En dan de Heer Jezus. Het komt u niet toe de tijd te weten van wat mijn vader voor u in petto heeft. Wacht maar gewoon af. Maar tot die tijd, wees mijn getuige. Waar? Overal. Jeruzalem, Judea, zelfs Samaria. Tot aan het uiterste van de aarde. Eerst maar eens even over waar je getuige moet zijn. Voor mij was het altijd wel een soort van duidelijk. Als je getuige wilt zijn, en dan volgens de grote zendingsopdracht, Matthäus 28, vers 20, dat betekende voor mij eigenlijk dat je aan de andere kant van de wereld moest gaan vertellen over de Heer Jezus. Natuurlijk deelde ik mijn geloof al thuis in Ermelo. Eigenlijk om dat moment dat ik me echt bewust werd van het feit dat je ook thuis op moet staan, pas na mijn eerste reis die ik maakte voor Open Doors. Mijn eerste reis was naar Noord-Korea en China. Indrukwekkende reis. Ik mocht daar bidden. Ik mocht daar mensen bemoedigen door er te zijn. Maar toen kwam ik thuis. En de zaterdag erna was de zaterdag voor Pasen, stille zaterdag. Ik liep bij ons door het dorp. En midden in het dorp, op het plein, was de evangelisatiecommissie bezig een stand op te bouwen. Om samen te gaan zingen. Toen dacht ik, ja. Nee, het gaat er niet alleen om dat je ver weg gaat. Maar je taak is ten eerste thuis. In Ermelo. De plek waar je woont, de plek waar je staat, de plek waar je werkt. Daar. Getuigen zijn. In Jeruzalem, thuis, Judea enzovoort. Begin dus eerst in je eigen omgeving. De plek waar je opgegroeid bent. Bij je vrienden, je familie, je school. Ja, dan kan het ook nog gebeuren dat je misschien naar de uiterste van de aarde moet gaan. Weet je, in je toekomstige werkomgeving. Tussen de professoren op de universiteit. Bankiers. Als hulpverlener in de gevangenis. Op de wallen, bij de hoeren. Of bij de belastingdienst. Tollenaars. Precies de plekken waar de Heer Jezus ook gevonden werd. Misschien wel als tentenmaker. Net als Paulus. Gaan naar een land waar de boodschap van de Heer Jezus niet bekend is of niet verteld mag worden. En daar je werk gaan doen en op die manier delen over de genade, de liefde, wat jij hebt leren kennen van de Heer Jezus. En dan, hoe doe je dat dan, getuige zijn? Voor we het daarover gaan hebben, Jezus zegt niet, het zou een mogelijkheid kunnen zijn, of probeer het maar een beetje. Het geeft niet als je er even geen tijd voor hebt. Nee, hij zegt, gij zult mijn getuige zijn. Altijd, gewoon onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Jezus volgen en zijn getuige zijn. Hoe je dat doet, is het wel een beetje. Eigenlijk leer ik het pas echt tijdens mijn reizen, mijn ontmoetingen met de vervolgde kerk. Regelmatig mag ik op reis gaan om vervolgde broers en zussen te ontmoeten. Te bemoedigen, naast te staan, die arm om hun schouders te slaan, met ze te bidden. Ik wil jullie meenemen in een paar van die reizen, een paar van die ontmoetingen. Als eerste, Frederik. Wat donkere foto. De kleding van iedereen was donker. Frederik aan de linkerkant was in Nederland. Hij kwam spreken op de Open Doorsdag een paar jaar geleden. Er werd mij gevraagd om hem een dagje rond te leiden in Nederland. Dit is bij ons thuis in de keuken, naast vader Boutros, de andere spreker op de Open Doorsdag. En Frederik zei met zijn eigen woorden, ik zal even lachen, dan zien jullie me tenminste. Frederik. Jonge gast uit Kenia, net zo oud als onze dochter. Die dochter die als eerste trouwde. Zat er daar aan tafel en toen ze daar bij ons aan tafel zaten, dacht ik, wow. Ik was de hele dag met hem opgetrokken, zijn verhaal gehoord. En ik, onze dochter, die mag in vrijheid leven, die mag in vrijheid naar school gaan, ze mag alles in vrijheid doen, ze mag in vrijheid naar de kerk gaan. En Frederik kende dat ook wel. Onderweg die dag vertelde hij zijn verhaal. Hij is opgegroeid in een christelijk dorpje aan de rand van Kenia. En hij mocht gaan studeren. Studeren in een plaats aan de andere kant van Kenia. Op een nieuwe universiteit. En toen hij er kwam, ontdekte hij dat er wel een groepje christenen waren die er ook studeerden. Maar dat er geen christelijke studentenvereniging was. En samen met die andere studenten richtte hij een studentenvereniging op. Het eerste jaar 50 leden, het tweede jaar 100 leden. En dat groeide hard door. En Frederik was de voorzitter van de studentenvereniging. En elke avond om 10 uur kwamen ze bij elkaar om de Bijbel open te doen, te bidden en te zingen. En elke morgen om 6 uur hetzelfde. In een collegezaal er op de universiteit kregen ze de vrijheid om samen te komen. Elke dag weer, 6 uur 's morgens, 10 uur 's avonds. Tijd voor God maken, tijd voor elkaar, tijd om hem te aanbidden en om hem te ontmoeten. Frederik als voorzitter had ook een soort van pastorale taak. En die avond van 31 maart had hij een indringend gesprek met een van zijn medestudenten. Het duurde lang en het werd laat. En de volgende morgen, toen om 5:50 zijn wekker ging, besloot hij dat hij toch even wilde blijven liggen. En drukte zijn wekker op snoes. Maar vertelde hij, voordat de wekker weer afging om 6 uur, werd ik wakker van geweergeschoten. Hij sprong zijn bed uit en rende de gang op, vertelde hij. En toen hij op de gang kwam, ontdekte hij dat hij nog geen kleren had, ging terug naar zijn kamer, deed zijn kleren aan en kwam weer op de gang. En daar zag hij ze. Moslim-extremisten, die rondgingen met geweren. En zijn medestudenten op hun knieën dwongen en de geweer tegen hun hoofd hield. De vraag stelde, geloof je in Jezus of geloof je in Allah? En als ze zeiden, ik geloof in Jezus, werden ze direct neergeschoten. Frederik besloot om terug te gaan zijn kamer in en hij ging onder zijn bed liggen en hij is te gaan bidden. En vertelde hij, op een zeker moment kwamen zelfs de moslim-extremisten mijn slaapkamer in om te kijken of er nog mensen waren. Ze gingen op mijn bed zitten, ze laadden hun geweer door. Maar ze ontdekten mij niet. Ik bleef bidden, zei hij. Tot een uur of twee in de middag. Toen hoorde hij andere geluiden. Het werd rustiger. Hij besloot onder zijn bed vandaan te kruipen en uit het raam te kijken op het plein van de campus. En zag daar regeringsmilitairen. Hij dacht, nu is het veilig, nu kan ik naar buiten. Maar toen hij opstond, dacht hij van ja, voor hetzelfde geld denken ze dat ik zo'n moslim-extremist ben die zich omgekleed heeft en die wil vluchten. Hij dacht, hoe kan ik nou laten zien dat ik een volgeling van Jezus ben en geen moslim-extremist? En hij dacht, het enige wapen wat ik heb, is mijn Bijbel. En met zijn Bijbel voor zich uit is hij naar beneden gelopen. En wat hij toen vertelde, zei, ik struikelde over de lichaam van mijn medestudenten. Die studenten waar ik de avond ervoor nog samen mee had gebeden, gezongen, gepraat. Ik ging de trap af en zei hij, ik gleed uit in het bloed onderaan de trap. Die dag zijn er 147 studenten om het leven gebracht. Frederik was de enige overlevende. Ik zei tegen Frederik, Frederik, wat doet dat met je? En weet je, Willem, ik heb besloten om theologie te gaan studeren. Hoe bedoel je? Hij zegt, God heeft mij gespaard. God heeft me bewaard. Ik studeer nu geschiedenis. Als ik daarmee klaar ben, ga ik theologie studeren. Want ik moet getuigen van wat hij aan mij gedaan heeft. Hoe groot hij is. Ook al zijn mijn studenten om het leven gekomen. Ik moet opstaan en delen van wat hij aan mij gegeven heeft. Hij zult mijn getuige zijn. Als je dat kunt onder die omstandigheden. En Frederik, hoe kun je dat? Ik weet dat hij erbij is. Ik weet dat hij me gespaard heeft. En waarom die 147 anderen niet? Hij zei, ik weet het niet. Ik ben gespaard. En ik moet vertellen over de wonderen van God. Ik moet blijven staan. Ik moet delen over al dat mooie. Frederik, een jonge gast uit Kenia. En als ik vandaag de tijd heb, dan kan ik 100 verhalen vertellen. Dat ga ik niet doen hoor. Maar deze wil ik nog even met u delen. Is Edo. Edo, een voorganger in Kirgizië. 2 jaar geleden was er een paar dagen. We werden rondgeleid door Talgar. Talgar, ook een heel bijzonder verhaal. Dat kan ik ook wel gaan delen, maar dat is misschien een andere keer. En Talgar bracht ons bij Edo. Edo is een voorganger, ergens in een afgelegen dorpje, een paar uur rijden van de hoofdstad af. We konden niet parkeren bij zijn huis, moesten verderop parkeren en langs en voorzichtig naar zijn huis lopen, want eigenlijk mochten we niet gezien worden dat we naar hem toe gingen. En als je het over de getuigen hebt, hij was een getuige. We kwamen binnen en hij straalde gewoon. Hij straalde zo'n vrede uit. Ik zeg, Edo, maar hoe is dat nou? Hoe heb je het hier nou? Ja, op zich wel goed. Mijn reisgenoot, die er vooraan in de ruimte staat. Hij vroeg van, wat merk je nou aan vervolging? Ja, zei Edo, wat merk ik aan vervolging? Het is niet altijd even makkelijk. Maar goed, het enige wat we merken is dat we onze eigen doden niet kunnen begraven hier. Als er iemand van onze gemeente sterft, een klein groepje van christenen in het dorpje, als die ontsterft, dan moeten we eigenlijk ver weg de bergen in, dan mogen we begraven. Want hier op de begraafplaats, in ons dorpje, mogen we geen christenen begraven. Dat is eigenlijk het enige. Dan dacht ik van, dat geloof ik niet. Ik geloof niet dat de enige vorm van vervolging is die je hier kent. Ik vroeg door, Edo, maar merk je dan verder niks van vervolging? Zijn er geen dingen waar we voor kunnen bidden of zo? Ja, als je dat toch vraagt, ja, dat heb ik wel. Dus zeg eens, Edo. Nou, zegt hij, ja, mijn familie, hè. Mijn familie, die, die vinden het nog wel lastig dat ik voorganger ben geworden. Dat ik geen moslim meer ben, maar dat ik christen geworden ben. En elke keer komen ze weer bij me en zeggen ze, zet Jezus aan de kant. En dat onze vader overleden is, dat komt omdat jij christen geworden bent. En als je nou voor kiest om de Jezus aan de kant te zetten, weet je, dan mag jij het huis hebben van onze vader. Dan hoef wij dat niet te hebben, mag jij dat hebben. Maar dan moet je wel de Jezus aan de kant zetten. En verder? Nou ja... Ja, die man hier in onze gemeente, ja, die woont een paar dorpen verderop en is een geitenboer. Die verdiende zijn geld met geitenmelk verkopen en toen kwamen ze erachter dat hij christen was. En toen hebben ze hem meegenomen en mishandeld en toen moest hij vluchten. Toen is hij naar ons dorp gevlucht, want hij wist dat hier een kleine gemeente was. Ja, en hier is hij ook twee keer weggehaald bij zijn huis. Ook twee keer mishandeld omdat hij Jezus wilde blijven volgen. Maar Ede, hoe kun je dan blijven staan? Ja, ik moet getuigen. Want de liefde van de Heer Jezus, die in mij is, die ik heb leren kennen, die moet ik laten zien. Die wil ik laten zien. Dat is de opdracht die ik heb. Ook al is het soms best lastig. Ook al wil mijn familie me niet meer zien omdat ik christen geworden ben. Ook al is de imam hartstikke tegen ons en werkt hij ons in alles tegen, dan nog. Dan moet ik getuigen. Dan moet ik getuige zijn. Twee mensen die ik in de afgelopen jaren ontmoette. Of die christenen in Turkmenistan. Als je in Turkmenistan christen bent en ze ontdekken dat, dan moet je minimaal één keer in de week op het politiebureau komen om te vertellen wat je allemaal gedaan hebt die week. En ik stapte in de auto bij de eerste. En wat verbaast mij, achteraf zijn auto een echtes visje. Ik stapte in de auto van de tweede christen die we ontmoeten, achteraf zijn auto een echtes visje. Het was begin juli dat ik er was. En half juli ging ik op vakantie naar Frankrijk. We hebben de gewoonte om naar een christelijke camping in Frankrijk te gaan, een Nederlandse camping. Ik mocht er zondagsmorgens mocht ik ook wat vertellen. Ik zaterdagavond, ik ga eens even over de parkeerplaats lopen. Er stonden ongeveer 150 auto's. Geen enkel visje. In een land waar het levensgevaarlijk is om te laten zien dat je christen bent. Getuigen zijn van Jezus door een visje achter op je auto te plakken. Nu zeg ik niet dat iedereen een visje achter op zijn auto moet plakken hoor. Helemaal niet. Zou wel mooi zijn trouwens. Maar... Het hoeft niet. Ik heb een handel daarin trouwens. Nee, grapje. Als je dat lef hebt, hè, om in een land als Turkmenistan, wat gekenschetst wordt als het Noord-Korea van Centraal-Azië, daar het lef hebt om te getuigen van Jezus door een visje achter op je auto te plakken, dan weet je dat God met je is. Ik ben het bijna weer vergeten, hè? Al die beperkingen die er waren rondom corona. Het was eigenlijk vaak niet fijn, hè, hier. Dat had ook zijn voordelen, toch? Zelf bepalen hoe laat je de livestream van de kerk ging kijken. En als je buurman appte om de kerktijd, kon je gewoon direct even antwoorden. En als je vriendin van school met jou wilde facetimen over dat lastige hoofdstuk uit dat schoolboek, dan kon dat ook gewoon op zondagmorgen. Gewoon even niet hoeven laten zien dat je christen bent. Dat je tijd apart zet voor God. Dat je tijd apart zet om naar de kerk te gaan, om samen te komen met de gemeente, om te zingen en uit de Bijbel te horen. Als ik die verhalen van net zo hoor, dan hebben vervolgde broers en zussen daar geen last van. Nee, echt niet? Nee hoor. Vervolgde christenen zijn echt geen superchristenen. Ook zij worstelen ermee. Ook zij vinden het soms lastig om staande te blijven. Om niet voor die ene keer te zeggen, die film kijken, ik kijk wel, maar het kan eigenlijk niet. Dat grapje waar ik om lach, is eigenlijk over het randje. In ontmoeting met vervolgde christenen werd het me wel duidelijk. Jezus volgen betekent wat. Niet één keer, maar veel vaker zegt de Heer Jezus in de Bijbel, als je mij volgt, zul je vervolging kennen. En daarnaast ook, gij zult mijn getuige zijn. Wat een strijd, wat een tegenstrijdigheid. Maar hij zegt ook, ik ben met je alle dagen. Je hoeft het niet alleen te doen. In mijn ontmoetingen met de vervolgde kerk leerde ik meer en meer onze trouwtekst op waarde te schatten. Want hij stuurde immers zijn Heilige Geest. Zijn Geest die overal bij ons is. Die ons kracht wil geven van binnen. In ons hart, in ons hoofd, om ons heen. Hij is er, die Geest. Dat die Geest in ons mag zijn, met ons mag zijn. Ons wil vullen. Ons wijsheid wil geven. Rust wil geven. Ook in deze tijd, hè. Als ik voor mezelf spreek, zou het nu een moment kunnen zijn om de teugels wat losser te laten. In het dagelijks leven heb ik een eigen bedrijf. De gezondheidsproblemen heb ik al af moeten schalen. Ik had 15 mensen in dienst en vanaf 1 januari geen personeel meer. Best ingewikkeld, hoor, om de balans te vinden en te zoeken. De eindjes aan elkaar te knopen. Het zou nu het moment kunnen zijn om de randjes eraf te gaan lopen. Toch genoeg te verdienen om alles aan de gang te houden. Verkoop ik die auto nou wel die net op het randje is? Of doe ik dat gewoon niet? Zeg ik dat die banden nog wel een poosje mee kunnen? Of ben ik gewoon eerlijk? Zet ik er andere banden op? Als ik hem verkoop. Weet je? Je bent mijn getuige. Altijd. Op elk moment. Dat zegt Jezus. Schaam je het evangelie niet. Struikel je een keer? Weet je het even niet meer? Jezus blijft vanaf het kruis zeggen, kom maar. Kom maar bij mij. Die liefdevolle blik. Kijk, van het kruis op ons neer tot komen. Diezelfde blik die hij had toen Petrus door het water zakte. Daar op dat meer van Galilea. Toen Petrus zijn ogen niet meer op de Heer Jezus richtte. Zich liep beïnvloeden door de omstandigheden die er waren, door de wind, door de golven. Was het niet de Heer Jezus die zei, Petrus? Petrus, kom maar. Ik weet dat het lastig is. Ik weet dat het moeilijk is om altijd je ogen op mij te houden. Maar dat geeft niet, kom maar bij mij. En ook die keer in die hof van Caiaphas. Toen Petrus de Heer Jezus 3 keer verloochende. Was er die liefdevolle blik die Jezus op Petrus sloeg toen Petrus de hof uitvluchtte. Petrus, het geeft niet. En dan, net voor de hemelvaart, daar weer aan dat meer van Galilea. Dan krijgt Petrus mee dat het grootste is wat je mee kunt krijgen. Jij mag de leider zijn van mijn kerk. En ook vanmorgen zegt de Heer Jezus vanaf het kruis, het maakt niet uit wat je gedaan hebt. Kom maar bij mij. Ik heb het volbracht voor jou. Ik heb het overwonnen. Ik ben overwinnaar. Voor altijd. En daarom mag je bij mij komen. En daarom moet je getuigen. Getuigen zijn? Vroeg ik straks, is dat iets ceremonieels? Betekent dat ook echt wat? Nee, het is niet iets ceremonieels. Het betekent ook echt wat. Getuigen zijn we in huwelijk. Dan moet ik daar ook wat mee doen. Meeleven, klaarstaan. Als er problemen zijn in zo'n huwelijk, dan, niet dat ik alles weet, hè. Maar als er wat is, dan moet ik opstaan. Als er problemen zijn, dan heb ik gezegd, ik ben er. Door ja te zeggen en die handtekening in dat trouwboekje te zetten. Of niet die trouwakte te zetten. Getuigen zijn van Jezus heeft gevolgen voor je dagelijks leven. Het vraagt om radicale stappen. Volg mij. Laat alles achter als ik dat van je vraag. Dan word je gekend en gezien. Hier. Naar buiten in de wereld. Nu. Maar ook voor hoe je gedrag is in zijn kerk. In zijn lichaam, zoals dat zo mooi staat in de Korinthebrief. We zijn allemaal deel van één lichaam. En als er één lid lijdt, lijden alle leden mee. En als er één lid vreugde kent, hebben alle leden vreugde mee. Maar ook het andere beeld van het lichaam in Efeze 4, vers 16. Dat beeld van wat er staat, dat je op moet staan en moet doen wat de Heer Jezus van je vraagt. Dat beeld van die gaven, De Korinthebrief, dat gaat in 12 en 14 over de gaven van de geest. Efeze 4 gaat er ook over. En dan zijn er een heleboel gaven van de geest. Maar het mooiste vind ik wat er staat in Efeze 4, vers 16. Er staat dat alles wat je doet in zijn naam, als gaven van hem, dat dat als een gewrichtsband in het lichaam van Jezus is. Als je opstaat en doet wat Jezus van je vraagt, dan ben je er om het lichaam sterk te maken. Een jaar of 4 geleden was ik skiën. De eerste skiedag, eerste afdaling, een heel knullig bochtje. Ik raakte uit balans, ik viel om. Ik hoorde en ik voelde het knakken in mijn knie. Kruisband afgescheurd, knieband ingescheurd, meniscus beschadigd. Weet u, ik dacht altijd dat een kruisband iets groots was, iets massaals. Een kruisband is niet meer als een klein elastiekje. En dat beeld van die gewrichtsband, het lichaam van de Heer Jezus. Dat kleine elastiekje ervoor gezorgd dat ik bijna 8 maanden op krukken liep. En nu nog een instabiele knie heb. Dat kleine elastiekje is zo belangrijk in het lichaam van Jezus. Maak het lichaam sterk. En doe wat er van u gevraagd wordt. Laat alles wat u doet, uw getuigen zijn als een gewrichtsband in het lichaam van Jezus. Dan kunnen we elkaar sterk maken. Wij, de vervolgde kerk, en de vervolgde kerk ons. Hoe je dat ook kunt doen, ik denk dan aan die pastor uit Karakosh, Noord-Irak. Vader Ammar. Afgelopen dinsdag was ik met hem in het Rijksmuseum. Ik vroeg hem zijn verhaal. Hij vroeg mij eerst van, ben je wel eens in Irak geweest? Ja, ik zei, ik ben een paar keer geweest. Voor IS en tijdens IS. Nou, tijdens IS, dat IS-inval augustus van het jaar, was ik in de Verenigde Staten. Ik had de mogelijkheid om daar te kunnen blijven. Maar vertelde hij, binnen een maand nadat IS ons land was binnengevallen, was ik terug in Irak. Ik was geroepen. Ik was geroepen om dat kleine gewrichtsbandje in het lichaam te moeten zijn. Daar in Irak. Om ervoor te zorgen, om daar getuige te zijn van de liefde van de Heer Jezus. Om ervoor te zorgen dat de kerk daar blijft bestaan. Want zei hij, ik maak me zorgen. De kerk in Irak neemt echt in grote getalen af. Wordt steeds kleiner en kleiner en kleiner. En als ik weg zou gaan, zei hij, wat betekent dat dan voor de kerk? Ik moet getuige zijn. Ik had het kunnen doen in Amerika, maar ik zoek niet het comfort. Ik zoek daar waar God mij plaatst. En ging terug naar Irak. Om te getuigen van Jezus. Toen ik tijdens IS in Irak was, was ik in een vluchtelingenkamp tegenover ons hotel. Ik pakte pas pastor van die gemeente, waar dat was een kerk, en er is een kerktuin geopend, er stond allemaal tenten in voor vluchtelingen. Hij had er een tent gemaakt, dat was 4 december. Sinterklaas kennen ze dat niet, dus het was al een soort van kerst. En hij had een kerststalletje gemaakt en een oude tent waar de vluchtelingen in eerste instantie in gezeten hadden. Hij had een kerststalletje gemaakt met Maria en een kindje Jezus en een herder en een ezel en Jozef. En aan de zijkant zat een gat in die tent en er stak een schaap een kop uit. En hij had er een kaart gemaakt, een afbeelding gemaakt. Jesus came to save the world. Can the world help saving us? Jezus kwam om de wereld te redden. Kan de wereld helpen ons te redden? Ja, dat kan. Toen ik vader Ammar dinsdag vroeg van, wat kan ik nou zondag meegeven aan de gemeente waar ik wat mag gaan vertellen? Wat kunnen ze doen om naast de opdracht die ze hebben om getuige te zijn, deel te zijn van het lichaam, als een bid. Dat is eigenlijk het eerste wat ik vraag en ook het enige wat ik vraag. Bid voor ons. En dat is wat je kunt doen. Kan de wereld helpen ons te redden? De vervolgde christenen, ja, dat kan. Gewoon door eenvoudig elke dag je handen te vouwen. Wat je natuurlijk elke dag al doet, hoor ik net van Theon. Doe dat dan ook even voor de vervolgde kerk. Sta naast je broer en zus. Zij leren ons om getuigen te zijn. En hoe dat moet en hoe dat kan en hoe ingewikkeld dat soms ook is. Doe dat. Wij van Open Doors staan ervoor om vervolgde christenen te helpen. Wat doen we nou eigenlijk als Open Doors? Nou, dit jaar, 2021, hebben we bijna 1,7 miljoen Bijbels en Bijbelse boeken gebracht. We hebben bijna 3,2 miljoen mensen training gegeven. Christenen die vervolgd worden omdat ze Jezus willen beleiden, blijven beleiden. En 600.000 bijna hebben praktische hulp gegeven. Praktische hulp betekent dat we microkredieten geven of helpen om een huis te bouwen. In Irak, wat er allemaal vertelde, Overdoors heeft geholpen om ervoor te zorgen dat de mensen weer terug konden naar Karakors. Eigenlijk de grootste christelijke stad in Noord-Irak, de Nineveh-vlakte. Om kerken te herbouwen. Waar doen we dat dan? Dat doen we in al deze landen op de wereld. 50 landen. Op de ranglijst. Er zijn 73 landen waar we aan het werk zijn, maar dit zijn de 50 landen die het hoogste scoren. En elk jaar opnieuw vragen we. Hoe makkelijk kun je aan een Bijbel komen? Hoeveel kost het als je christen bent? Wat vindt je familie ervan? Wat vindt je dorpsgenoten ervan? En daar krijgen we allemaal punten voor. En al die tijd dat de ranglijst bestaat, 1 jaar na, heeft Noord-Korea op 1 gestaan. Met bijna het maximale puntaantal. Afghanistan was het vorig jaar, dit jaar een plaatsje gezakt. Betekent dat dat de vervolging in Afghanistan is afgenomen? Nee. Dat betekent dat de vervolging in Noord-Korea nog meer is toegenomen. Landen waar ik vaak geweest ben, een land in het Midden-Oosten waar ik kwam, een jaar of 10 geleden stond toen op de 4e plek. Dat inmiddels ergens op de 14e plek. Is daar afgenomen de vervolging? Nee, alleen in andere landen is het nog meer toegenomen. En wat kun jij dan doen? Ik zei het al. Vader Ammar vroeg het ons. Bid voor ons. Bid dat we de kracht blijven krijgen om getuigen te zijn. Want als wij getuigen, dan kunnen jullie ook getuigen. Want samen leren we om te getuigen van die almachtige God. Bid voor ons, zodat we onze plek weten, op onze plek blijven staan. Wees bij ons. Wees met ons, sta naast ons. Ja, en daarnaast kun je natuurlijk ook geven. Collecten, tijd, geef aandacht. En als we het dan toch over bidden hebben, dan denk ik dat het goed is om samen nu eerst voor onze broers en zussen te bidden. Zullen we bidden? Heere Vader in de hemel. U bent onze vader, dat mogen we weten. U bent vader van een gezin dat wereldwijd verspreid is. Van een familie. Een familie die verbonden is in u. Die verbonden is in het lichaam van de Heer Jezus. Daar mogen we u voor danken. Mogen we u danken voor alles wat u geeft. Mogen we u danken dat u ruimte geeft, dat u eenheid geeft. Dat u verbinding geeft aan ons. Onze broers en zussen. Heer, bidden u of u bij ons wilt zijn. Dat als wij de opdracht krijgen om getuigen te zijn, dat we die serieus nemen. Dat we die serieus nemen voor altijd. Niet alleen voor eventjes, niet alleen voor op zondag, maar het is voor altijd. We mogen altijd gekend en gezien worden als christenen. Als reclame worden van u. Heere, help ons daarbij. U zegt, ik ben met je. Altijd met uw Heilige Geest. Ik zal geven wat je nodig hebt. En laat ons dan zijn dat kleine gewrichtsbandje in uw lichaam. Laat ons dan zijn dat kleine dingetje, dat vonkje, wat mag zijn tot ontbranding van een vuur. Een vuur wat niet te temmen is. Wat niet te blussen is. Het vuur van u. We bidden u voor onze broers en zussen. Dat vuur wat ontbrand wordt, dat zij dat mogen zien. Dat ze dat mogen ervaren, dat ze zich aan mogen warmen. Dat ze mogen weten dat er een vuur brandt voor hen. Dat vuur de hele wereld over mag gaan. Dat vuur van uw Heilige Geest, dat mag landen, dat mag ontbranden, dat mag ontvlammen. Weet u nu voor onze broers en zussen in Irak, Noord-Irak, in Karakoj, vader Ammar. Voor al die andere christenen daar in Noord-Irak. Ik denk u ook aan de christenen in Kirgizië. Vertelt over Edo, over Talgar, over de kerk die er is. Vertelt over Turkmenistan. Je wilt er zijn. Als het moeilijk is, als je niet zomaar samen kunt komen, als getuigen zijn van u heel erg moeilijk is en lastig is. Wilt u geven dat ze kracht mogen houden, dat ze kracht mogen krijgen om staande te blijven in de aanvechtingen die er zijn, die aanvechtingen die wij ook hebben, op andere manieren, maar dat we ze mogen zien. Want de tegenstander gaat rond als een briesende leeuw. Hij is erop uit om volgelingen van u te pakken. Wilt u ons beschermen? Wilt u hen beschermen? Wilt u voor onze broers en zussen in Noord-Korea, die in de gevangenkampen zitten? Die misschien niet in gevangenkampen zitten, maar die met angst voor hun leven kerk zijn, samenkomen. Wilt u voor de christenen in Nigeria? Berichten die telkens weer zijn over moordpartijen. Ontferm u. Trek uw handen uit. Heer, help ons. Help hen. Help iedereen die u wil volgen. Dat is de opdracht die u geeft om getuige te zijn. Hart te nemen. Ik bid u dat. In Jezus wil. Amen. Weet je, wat zo mooi waar Theon straks die dienst mee begon, hè? Bid onophoudelijk. Ook voor andere christenen, Efeze 6. Dat hebben we nu gedaan. En straks hoop ik dat u thuis doorgaat met bidden. Dat kunt u doen door de gebedskalender mee te nemen, ligt achter op de tafel. En nog mooier, download de gebedsapp. Gewoon op uw mobiel, elke dag een gebedspunt. Zodat u niet vergeet om voor uw vervolgde broers en zussen te bidden. Degene die zijn mobiel bij zich heeft, nu te doen, mag zo meteen ook laten zingen. Goed. Maar doe het wel. Want dat is wat uw broer en uw zus van u vraagt. Bid. Blijf bidden. En sta op. Straks, achter in de zaal, een boekentafel, folders met boeken. Die kunt u ook opgeven voor de gebedskalender. En dan wees zijn getuige. Altijd. Op je werk, op je school, de voetbal, waar dan ook. Verbonden in zijn lichaam met je broers en zussen. Je doet het namelijk niet alleen. Samen met hen, en nog belangrijker, samen met hem. Amen.